Goedemorgen, broeders en zusters. Ik ben blij dat ik hier mag zijn, want mijn stem had het deze week begeven. En die is nog niet helemaal zoals die zijn moet. Maar dat komt wel onder het spreken dan. En we gaan vanmorgen 3 kinderen opdragen. De derde die is er net even bijgekomen. Dat is die van onze broeder en zuster Verheij. Die, ik denk dat hij dat pas hoorde. Maar dan willen we eerst even zeggen waar het over gaat als we kinderen opdragen. En dat doen we dan naar aanleiding van Lucas 18 en vers 15, 16 en 17. Een heel eenvoudig verhaal dat op de zondagsscholen wel bekend is. En zij brachten ook hun kleine kinderen tot hem, omdat hij ze zou aanraken. Toen de discipelen dat zagen, bestraften zij hen. Maar Jezus riep ze tot zich en zeide: laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk Gods. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voor zeker niet binnengaan. Let erop dat hier de kleine kinderen tot Jezus brengen. Dat staat er nu nog eens in Lucas extra bij. Ze brachten ook de kleine kinderen tot Jezus. En wat zegt de Heer dan? Als men dit verhinderen wil, als de discipelen dit niet begrijpen, dit intuïtieve gebaren van de vaders en moeders, dan zegt Jezus bestraffend: laat dat nu maar, want laat die kinderen tot mij komen. En verhinder dat niet, want voor zodanig is het koninkrijk Gods. Ik zou wel zeggen voor zulk soort. Dat is het goede soort voor het koninkrijk Gods. Die gaan het koninkrijk Gods binnen, als ze klein zijn. En waarom? Omdat je, als je het koninkrijk Gods wil binnengaan, dan kun je niet met een zware last van zonde op je schouders binnengaan. Dan moet je onschuldig zijn. Moet je zondeloos zijn. Moet je geen kwaad hebben gedaan. Je ziet wel, wij geloven nou niet bepaald dat deze kleine kinderen kleine verdoemelingen zijn. Aan de verdoemenis deelachtig. Want die kinderen hebben nog geen besef van hun linker en van hun rechterhand. Ze hebben geen benul van goed en kwaad, ze hebben dat ook nooit gedaan. En daarom zegt de Heer: zulke is het koninkrijk Gods. En hij hecht bijzondere grote waarde aan het komen van de kleine kinderen. Want hij zegt: laat zulke kinderen tot mij komen. En die kunnen niet uit zichzelf komen, die moet je brengen. Dat is heel duidelijk. Kinderen moet je brengen. Als ze volwassen zijn, dan gaan ze uit zichzelf om zich te laten dopen. Maar bij de opdrachtdienst, dan moet je ze werkelijk brengen. En dan gaat de Heer ze aanraken. En dat wil zeggen, hij gaat ze zegenen. Als de Heer ons aanraakt, dan zijn we gezegend. En wat is dat? Dat is het tegendeel van vervloekt worden. Vervloeken, dat is een aanraking brengen met iets uit het rijk der duisternis. En zegenen, dat is iemand in aanraking brengen met het heil van het koninkrijk Gods. En wat het koninkrijk Gods biedt: bescherming, bewaring uit de duistere machten. En wij als ouders zijn geroepen om in de zichtbare en in de onzichtbare wereld onze kinderen te beschermen. En je kleedt ze goed aan, je geeft ze goed voedsel, en daardoor bescherm je ze in de zichtbare wereld. Maar u bent ook geroepen om ze in de onzichtbare wereld te beschermen. Kijk, en dat kun je alleen maar doen door de kracht en door het heil dat de Heer schenkt. Een van de ergste dingen is als iemand niet zijn kinderen heiligt, dat wil zeggen afzonderd van de boze machten. Maar je kunt niet erger doen, zegt Jezus, dan je kinderen tot zonde brengen. Wee u, zegt de Heer,
indien je een van deze kleine tot zonde verleidt. Het ware je beter dat ze een mondensteen om je hals deden en dat je in de diepte van de zee werd versmoord. Zo denkt de Heer erover. U bent verantwoordelijk voor uw kind. Je kunt ze tot zonde brengen, door je voorbeeld, door de omgeving waar je ze in brengt. Ja, maar je kunt ze ook opdragen aan de Heer en door je eigen voorbeeld die kinderen heiligen. Ze zijn niet geheiligd in Christus, dat zegt het doopformulier ergens, maar de Bijbel zegt ze zijn geheiligd in de ouders. U bent verantwoordelijk voor dat kind. U hebt dat kind het leven doen geven, u bent ook verantwoordelijk dat het kind het leven, zoals God het bedoelt, zal bewaren. En je zegt, laat die kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Ga u ze niet verhinderen, maar in tegendeel, ga u ze helpen. Gaat u ze beschermen, gaat u ze bewaren. Wees zelf een voorbeeld voor je kleine.
En ik zie in de geest zie ik een heel grote berg. Het is een enorme grote berg. Het is ook een prachtige berg die een enorme hoogte heeft. En als ik er naar op zie, dan en ik zie die top, ik laat mijn ogen naar boven gaan, dan zie ik daar een enorme heerlijkheid op die top. Een enorme schoonheid en luister en glans gaat daar vanuit. Ook een heerlijke klank gaat er vanuit. Toch, wat dat precies inhoudt, dat kan ik niet verstaan nog. En ik kan het ook niet onder woorden brengen. Maar ik zie wel dat het een machtig iets is. Het is majestueus wat daar vanuit gaat van die top. En ik zie ook, wanneer mijn oog naar beneden gaat, zie ik een hele grote mensengroep, zie ik die berg beklimmen. En ze doen dat spiraalsgewijs, gaan ze omhoog. En die mensen die hebben aanwijzingen, die hebben materiaal bij zich en middelen om steeds verder te komen op die berg. Ze hebben ook geschriften. Met aanwijzingen hoe zij steeds hoger kunnen komen. En ik zie hoe ze daarin eensgezind moeten zijn. En dat ook in die geschriften, daar wordt telkens aangewezen en op aangedrongen vanuit die geschriften, die aanwijzingen, die papieren die ze bij zich hebben, dat ze ook een vaste eenheid moeten vormen om verder te kunnen komen. Ze moeten echt aan één gesloten zijn om dicht bij elkander, het hoofd omhoog gericht en het oog omhoog gericht naar het doel, naar die top, om dat te kunnen bereiken. En als zij weer een traject hebben afgelegd, dan komen zij op een soort plaats waar ze een uitzicht hebben. Een machtig perspectief hebben ze dan weer bereikt en dat geeft hun moed om verder te trekken. En daar zijn ook duidelijk zichtbaar, zijn daar leiders onder dat volk die voor hen te stimuleren en hen te activeren en hen voor te gaan en een voorbeeld te zijn. Maar ik zie dat er onder die leiders zijn die toch zachtjes aan beginnen die aanwijzingen, daar doen ze afbraak aan. Ze zijn het er niet geheel meer mee eens en ze hebben gedachtenwerelden dat het anders moet gaan. Dat het op een andere manier moet gebeuren om die top te bereiken. En dat geeft ook onder de mensen enige verwarring en strijd. Maar toch zie ik dat het merendeel dat houdt zich aan die geschriften, aan die aanwijzingen. En daar oriënteren zij zich op. En ik zie ook duidelijk dat die mensen die daar niet helemaal mee eens zijn, dat is een proces en dat gaat voort. En tenslotte kunnen het die mensen daar ook niet meer tussen uithouden en ze verdwijnen. En in plaats van voorop te lopen, zie ik dat ze achteraan komen en ze gaan steeds verder die berg af en ze verdwijnen in de dal, in de laagte. Kuria shantiri pripipuka hamayanti masantiria kurostum mukoyuntu turularamaka asta masantiria kaasti. Ja, ziet mijn volk, dit beeld heb ik u willen tonen, dat gij bezig zijt de berg Sion te beklimmen als gemeente. En gij zult het doel bereiken. De heerlijkheid die daar is op die top, waar ik ben als het lam dat geslacht is, dat kunt gij nog niet geheel omvatten. Maar gij zult het bereiken. En ik zal u steeds uitzichten geven en perspectieven die u bemoedigen. En ik geef u aanwijzingen door mijn woord en door mijn geest. En ik wil dat gij u daarop richt, nauwgezet, dat gij daar acht op slaat en dat gij met elkaar verder komt. Ik wil dat gij in zijn totaliteit een eenheid vormt. En vooral ook hen die voorgaan, die leiding geven, dat zij één zijn van gedachten. En dat zij gericht zijn op mijn woord en op mijn plan, op mijn gedachten. Dat ze daar één mee zijn in hun innerlijke mens. Opdat zij de gemeente en het volk kunnen stimuleren en activeren. En kunnen onderwijzen en hun verder kunnen brengen op die weg, op die berg. Om die top te kunnen bereiken. En als gij niet, mijn kinderen, ik waarschuw, als gij niet één zijt, als gij denkwerelden toelaat, die niet uit mij zijn, dan zal u dat berouwen. Want gij zult niet verder kunnen komen, maar gij zult wegzakken. Gij zult tenslotte wegzakken in het dal, in de duisternis en in het moeras. En mijn volk, dat zich op mij blijft oriënteren, dat zal het doel bereiken. En dat zal met vreugde en met gejuich die top bereiken. Spreek zin.
We willen met elkaar opzoeken het evangelie van Matteüs, het zesde hoofdstuk. We gaan weer verder met de bergreden. Met de eigen woorden en met de eigen gedachten die Jezus heeft gehad. Want die willen wij niet kwijtraken, maar we willen er ons juist in verdiepen en ermee bezig zijn. Matteüs 6, de vers 1 tot en met 8. Zie toe dat gij uw gerechtigheid niet doet voor mensen, om door hen opgemerkt te worden, want dan hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen, in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet wat gij benodigd hebt eer gij hem bidt. Tot zover. We willen ons verder bezighouden met de gedachte. Ja, zet hem neer. Ja, graag. We willen ons bezighouden met de gedachte van Jezus Christus. En dan zullen we telkens zien hoe in de loop van de tijd ook in de onder Gods volk die gedachten verdwenen zijn. En tot een geheel andere aspect zijn gekomen. De Heer die heeft het over de gerechtigheid die wij zullen doen. Dat is een beetje een vreemde uitdrukking. Ik doe gerechtigheid. De Oude Statenvertaling heeft: zie toe dat gij uw aalmoezen niet doet om door de mensen opgemerkt te worden. Nu staat er wel gerechtigheid, maar de Statenvertaling heeft ervan gemaakt aalmoezen. En terecht. De Heer is bezig met de rechtvaardige daden die iemand kan verrichten. Die iemand tot een rechtvaardige maken. Die recht, iemand recht verschaffen. Er zijn in het oude verbond enkele dingen die nooit voorgeschreven zijn en die men toch wel deed. Je kunt nooit merken dat God zegt, dat moet je doen. Ik noem maar iets. De Heer die zegt nergens dat je aalmoezen moet geven. Hij zegt ook niet hoeveel. Er is wel sprake van tiende, maar dat is een soort, ik zou zeggen, belasting, een recht dat nodig was om de tempeldienst te onderhouden. Dat is niet iets bijzonders. Als iemand zijn eigen gezin onderhoudt, dan betaalt hij mee. Dat is een vanzelfsprekend iets. En als iemand de tempel onderhoudt, of de gemeentedienst, dan zondert hij iets af, maar dat is geen aalmoes. Aalmoezen, daar spreekt de schrift niet voor over als een verplichting. En een tweede wat de Heer dadelijk noemt, dat is het bidden. Er staat ergens in de Bijbel dat je bidden moet. Klinkt misschien een beetje vreemd, maar het is toch zo. Dat is niet voorgeschreven. Er staat nergens, je moet zo lang bidden en je moet zo vaak bidden. En dat is geen gebod. En als je het niet doet, dan. En er staat ook nergens in de Bijbel dat je vasten moet. En deze drie dingen die haalt Jezus eruit in Matthäus 6. Waar het eerst gaat over het aalmoezen geven, over het gebed en dan over het vasten. En over het vasten, daar komen we dus later wel op. Aalmoezen geven heeft te maken met barmhartigheid. En barmhartige mensen dragen het beeld van God. Want God is ook barmhartig. Goede tieren en langmoedig. Aan God kun je een voorbeeld nemen. Die laat er veel over zijn kant gaan. En de Heer die opent ook zijn bergrede met de uitspraak: zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. En de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Als God de wereld later zal oordelen, dan zal God de mensen oordelen naar de barmhartigheid die ze gedaan hebben. Die niet voorgeschreven was, maar die in hen was als beelddrager van God. En de Heer die gaat ervan uit dat wij vanzelfsprekend deze dingen doen, hoewel ze niet voorgeschreven zijn. Zie toe dat gij uw gerechtigheid, uw aalmoezen niet doet voor de mensen. En in vers 5, wanneer gij bidt. De Heer die neemt dat als vanzelfsprekend aan. Wanneer gij bidt. Wanneer gij vast. Je doet het. Hoewel niemand je het opgedragen heeft dat je het moet doen. Maar je doet het omdat je het graag doet. Omdat het je innerlijk, omdat je er innerlijk van overtuigd bent. Omdat je het niet missen kunt. En dan zegt de Heer, als iemand barmhartigheid doet, dan moet zijn innerlijk en zijn uiterlijk moet overeenstemmen. Je moet van binnen goed zijn om van buiten goed te zijn. Je kunt van buiten niet goed zijn en van binnen verkeerd. Dat gaat niet. Er moet een samenstemming zijn tussen de inwendige mens en de uitwendige mens. Want je vader die in die innerlijke wereld is, in die geestelijke wereld, in die onzienlijke wereld, die hemelse vader, die uitdrukking die Jezus ingevoerd heeft, uw hemelse vader ziet het. En uw hemelse vader geeft je loon. En als je innerlijk en je uiterlijk niet samenstemmen, dan klinkt dat harde woord, dat scheldwoord dat Jezus gebruikt voor bepaalde leidslieden, huichelaar. De Heer heeft niet veel scheldwoorden in zijn leven gebruikt, maar uitgerekend tegen de mensen die van binnen anders waren dan van buiten. Hier is er sprake van huichelaars in vers 2. De Oude Statenbijbel spreekt over geveinsden. Er staat letterlijk, dat woord kennen we ook wel, hypocritai. Hypocrite. Een hypocriet, dat was een toneelspeler met een masker voor. Hij speelde toneel. Het is geen wonder dat de christenen van huis uit altijd erg tegen het toneelspel geweest zijn. Want je moet je anders voorgeven dan dat je bent. Je moet voor een ander iets spelen. Daar zit iets onwaarachtigs in. En Jezus gebruikt een van zijn scheldwoorden, huichelaars. Hij heeft nog wel anderen ook, adderen gebroed, een slangen, een wolven. Maar daar heeft hij het hier niet over. En waarom? Omdat men wel aalmoezen geeft, maar men is niet innerlijk bewogen. Of je wil niet achterblijven. Ook in de christelijke kerk in het begin al merk je zulke soort mensen die nog, ik zou zeggen, een klap van de molen hebben van het verleden. Denk maar aan Ananias en Safira. Oh, die deed je ook mee. Ze hoefden de spulletjes niet te verkopen. Petrus zegt, als je het niet gegeven had, het was het uwe gebleven. Maar ze deden het, maar ze deden alsof ze alles hadden verkocht en aan de voeten van de apostelen hadden gelegd. Dan zie je weer iets. Het was niet voorgeschreven, maar waarom deden ze het? En dan merk je opeens dat hun innerlijk niet klopt met de uiterlijke vorm. Want het ging bij hen om de buitenkant. Ze wilden niet achterblijven. Waar berustte dit op? Ze wilden iets terug ontvangen in de zichtbare wereld, geëerd worden. Gerespecteerd in eigen kring. Dat was de liefde voor zichzelf, waarvan Jezus zegt, dit volk eert mij met hun lippen, maar hun hart is verre van mij, hun inwendige mens. Deze farizeeërs, die verhoogden zichzelf. Die lieten ze zich daarom vader noemen. Of heer, domino, heer. Jezus zegt, dat moet je niet doen. Of rabbi. Aan de maaltijden namen ze een ereplaats. Waarom? Vanwege hun respectabelheid. Vanwege hun religieuze hoogheid die ze hadden. De erezetel, zegt de Heer in de synagoge. En zij verwaarloosden het gewichtigste van de wet, het oordeel. Dat wil zeggen, de scheiding tussen goed en kwaad in de innerlijke mens. En de barmhartigheid. En de trouw aan de wetten van God. En Jezus zegt, gij huichelaars, aalmoezen geven is goed, maar het moet komen uit het hart, uit het verborgene. Je kunt God niet dienen en de mammon, heeft de Heer gezegd. En dat hoorden de farizeeërs die geldgierig waren, staat er in de Bijbel. En dan zegt de Heer, je wilt voor rechtvaardigen doorgaan, maar God kent uw hart. Je bent hooghartig en wat hoog bij de mens is, is een gruwel bij God. En dan staat er zo achter en ze hoonden Jezus. Ze snapten er niets van. Kijk, deze farizeeërs die wilden dat koninkrijk Gods binnengaan. En daarom deden ze goede werken. Maar innerlijk hadden ze er moeite mee. Ze moesten zichzelf geweld aandoen. Het moest er uitgeknepen worden. Ze gaven wel grote giften, maar om door de mensen gezien te worden. En als ze niet door de mensen gezien werden, denk maar aan de, ze hadden hun collecte, staat er in de synagoge. Daar stond zo'n grote schaal. En ze namen dan met de linkerhand, hadden ze het geld, en dan gingen ze met de rechter tellen. En iedereen kon het zien. Per slotverrekening brengt de schaalcollecte meer op dan een zakjescollecte. Dat is een bekend verschijnsel, waar of niet? Als je meer wil hebben in een collecte en je vertrouwt de mensen niet, dan ga je met een open schaal rond. En ik heb dat ook menigmaal meegemaakt. En men kent de mensen. Ons kent ons. Niet waar? Ja. Weet u wat de Heer zegt? Er willen een hoop mensen het Koninkrijk Gods binnengaan en de geweldenaars dringen erin met geweld. De geweldenaars. Met geweld er binnen dringen. Innerlijk is het niet in orde. Innerlijk heb je geen gemeenschap met God, maar je doet iets aan de buitenkant. En dat is als het ware de stomp die je geeft om de deur open te krijgen. Ik zal er toch binnen gaan. En dan, nou ja, dan moet ik maar eventjes wat pijn lijden. Dan moet ik het wel even wat moeilijk hebben. Maar ze zullen toch zien dat ik er ook bij hoor. Denk aan Ananias en Safira. Denk aan het voorbeeld van de farizeeën en schriftgeleerden die geldgierig waren en toch grote kapitalen weggaven. Ja, dat is het geheim van de huichelaar. Zo deden die koningen het ook. Ze roofden eerst alles bij elkaar in de geschiedenis en dan bouwden ze een schitterende kathedraal. Zo ontstonden de kathedralen in Frankrijk. De geweldenaars drongen er binnen met geweld. Waarom? Want het ging tegen hun eigen gedachtenwereld in. Jezus zegt, laten ze eten de huizen der weduwen op, onder de schijn van lange gebeden. En tijdens hun bidden konden ze nog niet nalaten om te denken, hoeveel zal ik dat wijfje eens vragen voor het gebed. En ze zal dat de tijd betalen die wij aan haar besteed hebben. Is ook meer voorgekomen in de geschiedenis. Voor bij de weduwe. Al was het maar alleen maar het betalen van de missen voor overledenen. Aalmoezen om iets terug te ontvangen. En de Heer zegt, je moet je aalmoezen wel geven. Maar dat doe je omdat je die goddelijke natuur deelachtig geworden bent. Dat is wat anders. Je kunt niet laten. God is ook zo barmhartig. We hebben toch gehad, hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden. God is een gever. God schenkt mildelijk. En er staat nooit bij dat God verwijt. Als je iets weggeeft, moet je er later nooit een verwijt over doen. Dat ze het verkeerd gebruikt hebben, want als je iets weggeeft aan een arme, die spandeert het altijd ergens anders aan dan jij bedoeld hebt. Ja, heb je dat mee gedaan? Nou, die krijgt voortaan geen cent meer. Jezus zegt, doe het niet voor mensen. Laat je linkerhand niet weten wat je rechter doet. Als je linkerhand je gave opheffen en met je rechter staan te tellen. Laat het de broeders niet weten van elkaar wat ze doen. Want de Grieken die noemden de linker en de rechterhand de twee broeders. Nou, die twee broeders die mochten niet weten wat ze deden. Aalmoezen, bidden en vasten, daar zit loon in. Daar zit dus een verdienste in. Waarom? Omdat je niet iets doet wat bevolen is. Ja, als ik als knecht mijn werk doe, daar zit er geen verdienste in. Ik doe dat gewoon omdat ik het, ik moet dat doen. Maar de Heer die zegt, als je dat nu doet, dan zorg nou dat je loon groot is in de hemel. En je kunt niet van twee walletjes eten. Je kunt niet in de zichtbare wereld geëerd worden en tegelijk nog eens in de onzichtbare wereld. Het gaat niet. Deze farizeeërs, die waren een schoolvoorbeeld hoe het niet moet. Want zij gingen op straat en ze lieten eerst voor zich uitbazuinen. En zeggen, mensen, er is weer een bedeling. Je kunt weer wat komen halen. Zo wilden zij geroemd worden. Op de straat en op de pleinen. En in de synagogen. Heer zegt, laat niemand het weten. Ja, als je getrouwd bent, dan moet je niet giften weg gaan geven als je man het niet weet. Of je vrouw het niet weet. Want je hebt het samen bij elkaar gespaard. Dan moet je erg zorgvuldig zijn in het weggeven. Kijk, als iemand vrij ter beschikking heeft over zijn geld, hoeft hij geen notitieboekje te houden, dat heb ik gegeven en dat heb ik gegeven. Maar hij moet altijd wel rekenen met degene met wie hij leeft. Zelfs moet je uitkijken met je tiende. Ik heb wel eens tegen mensen gezegd, dat hoef je voor ons niet te betalen, want je man die zou dat niet willen. Je vrouw zou dat er niet mee eens zijn. En dan hoef je voor ons geen conflict te hebben, want wij zitten er echt, wij worden niet behoeftig omdat je het niet geeft. Als je het geeft, je mag het geven, maar je hoeft het niet te geven. Als je denkt dat je er wat beter mee, wat maar anders mee kan doen, of dat je het nodig hebt, of dat je dat extraatje nog binnen huis moet halen, of die hobby nog moet betalen, dan moet je dat zelf weten. Maar aalmoezen, dat ligt anders dan het geven van tiende. Kinderen Gods die geven uit zichzelf naar hun vermogen en hebben altijd getracht de nood van de mensen te lenigen. Het gebrek van de mensen om ze te helpen. Van Paulus staat dat hij de aalmoezen bracht naar Jeruzalem. En hij zegt dat heb ik gedaan van al die gemeenten. Dat hebben die mensen, die arbeidersmensen in Korinthe en in Saloniki en in Berea, dat hebben ze afgezonderd elke week. En dan breng ik dat naar de armen in Jeruzalem. Als een aalmoes. Dat hoefden die mensen niet te doen. Dat gaven ze. Uit barmhartigheid, uit medelijden. En Jacobus zegt, stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding of honger. Dan moet je niet zeggen, ja, ga heen in vrede. En word warm. En eet maar goed. Maar dan moet je hem helpen. Want geloof zonder werken is een doodgeloof. Want als je werkt en je doet het voor de Heer. Je doet het omdat je de goddelijke natuur hebt, dan krijg je dat witte gewaad. Dat zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Dat zijn die daden die je niet hoefde te doen, maar je doet ze. Je helpt iemand. En vandaag in de dag hoef je misschien iemand niet met geld te helpen, maar je kunt hem helpen om misschien om eens even bij te springen in het gezin. Om eens wat kinderen te doen logeren. Er zijn duizenden dingen waarbij men een ander kan helpen. En je kunt ook zeggen, ja, maar ik moet eerst voor mezelf leven. Ja, en dat is nou iets wat de Heer niet kent. En anders zegt, ja, maar als ik s'avonds thuis ben, dan doe ik wat ik wil. En ik zal de hele avond tv kijken, ik ga de hele avond boeken zitten lezen, ik ga de hele avond mijn spelletjes spelen. Ja, en dat kent de Heer niet. Weet je wat er van Cornelius staat? Dat was nog maar een godvrezende heiden. Er staat dat een engel kwam uit de onzienlijke wereld en die zegt, Cornelius, God heeft jouw bidden en jouw aalmoezen gezien. Ik weet niet of je dat weet, Handelingen 10. Die engel die zegt, God heeft jouw bidden gehoord en heeft jouw barmhartigheid gezien die jij bewezen hebt. En nu kan jij je loon alvast hier krijgen. En wat was zijn loon? Dadelijk wordt hij een rechtvaardige, gewassen door het bloed van Jezus Christus, en hij krijgt de gave van de Heilige Geest. God had dat wel zich herinnerd. Hij had zijn tijd eraan geofferd. Kijk, er zijn mensen die zeggen, ik voor mezelf leven. Ik haal alles naar me toe. Zoals kinderen dat kunnen doen. Of er zijn mensen die zeggen, ik leef voor de ander. Waarom? Dan moet ik dat dan? Nee, je moet niks. Maar ik wil loon hebben in de hemel. Ik wil daar mijn positie verwerven. En de Heer die zegt, maar je moet niet op aarde proberen ook nog je loon binnen te slepen. En dan begint de Heer over het gebed. Dat is de verhouding die je hebt met God. Kan ook geen mens je voorschrijven. Dat is niet iets uit de zichtbare wereld. En de Heer die waarschuwt hier ook, trek het uiterlijke niet in je gebed. Haal dat er niet bij. Zoals we dat kennen bij de Joden, de formulieren en de liturgieën. En in die dagelijkse opdreunende gebeden uit hun boekje. En je hoort ze gedachteloos, hoor je ze ritmisch. Dat prevelen. De Heer die zegt, dat is het niet. Je hebt hem er ten oude nootje aandacht bij. Je bent nog niet bezig om de dingen te bedenken die boven zijn. Maar zo gauw je gemeenschap wilt hebben met God, dat is bidden. En wees ervan verzekerd, de vijand die je haat, een christen die gaat bidden. Daarom zal die, ach, als je daar s'avonds lui op de bank ligt, en je ligt zoals te luisteren naar de radio of een boekje te lezen, och, hij zal je niet aanvallen. Maar zo gauw je gaat bidden, bezig wilt zijn met de dingen aan de Heer, dan krijg je allerlei gedachten. Dan wordt het een beetje een chaos in je denken. En net zoals sommige mensen die een preek horen, dan zeggen ze, ja, ik krijg van allerlei gedachten, of ik krijg zo'n slaap. Ze kunnen s'nachts niet slapen en dan krijgen ze zondags de slaap. Ze willen bidden en ze worden afgeleid. Ze kunnen zich niet concentreren, ze kunnen niet bezig zijn. Ze zijn net als een luiaard. Als je hem 's ochtends roept, ja, dan draait hij zich nog eens om. En dan wordt hij weer eens geroepen en dan draait hij zich nog eens om. Hij kan er niet uitkomen. Er is een strijd om doorheen te breken. Nou, dat hebben een hoop mensen bij het bidden. Ze kunnen niet uit hun bed komen. Hoewel ze geroepen worden. En hoewel de Heer zegt, doe dat nou. Sommige mensen bidden en ze hebben ternauwernood, weten ze wat ze gebeden hebben. Ze hebben een aantal woorden, hebben ze geuit. En dan denken ze, dan moet God maar weten wat ik gezegd heb. Ze weten het zelf nog geen eens. Bidden is een zuiver geestelijke zaak. Onder de christenen is ook veel uiterlijk vertoon. Was dat echt niet bij de joden en de fariseërs. Bij de christenen is ook een hoop vroom gedoe. Jezus, je hebt je loon weg. Uiterlijk vertoon. Je kunt als je bidt met je armen zwaaien. Ja. En je ziet het wel, mensen met de armen zwaaien. Oh, het is een uiterlijk vertoon. Maar je komt er niet mee in de hemelse gewesten. Wees, dan maak je maar niets wijs. Waarmee ik niet zeggen wil dat elke vorm van het lichaam onbeduidend is. Ik heb ook wel mensen met de handen in de zakken zien bidden. Dan denk je ook natuurlijk, ja. Dat zou je toch ook niet doen als je bij je meerdere stond. Maar ja, dan denk ik maar, ze weten niet beter. En ze vinden dat gewoon. Of de tijden zijn veranderd. En wij met die tijden. Het gaat niet om het uiterlijke, hoewel het uiterlijke wel mee te maken heeft. Als hier iemand zomers in badkostuum of komt, ja, dan zeggen wij ook niet, dan zeggen we wel niks. Maar dan denk je, het is toch niet wat je hier moet gaan dragen, want je vestigt ergens de aandacht op. Wil je in de gemeente niet, je komt voor een geestelijke zaak. En daarom kom je gewoon, kom je er. Als iemand in een stratenmaker met zijn blote bovenlijf de straat maakt, niemand zal zich ergeren, maar als die zo hier zou zitten, dan zou je zeggen, ja, waarvoor moet dat? Want je komt om alleen geestelijk te denken en dan moet je, de Heer die zegt, niet om sieraden en niet om kostbare kleding, de Heer die zegt niet, dat mag je niet dragen, maar de Heer zegt, denk eraan dat je daardoor de aandacht niet trekt in mijn gemeente. Want je komt om als geestelijke mensen bij elkaar. Die God van harte lief hebben. En als je tot hem komt, dan moet je nummer 1 geloven dat hij bestaat. En dat hij een beloner is van degene die hem lief hebben. Want de zonde van het volk was, dat volk eert mij met de lippen. Maar ze zijn niet bezig met mijn bestaan zelf. Het is een lippengebed. Hoor je die rabbi bidden. Jongen, die kan het. Je mond gaat er ook van open. Niet om wat te zeggen, maar van bewondering. Je hoort zelfs de stem veranderen. Ik heb mensen horen bidden, de stem verandert. Ik ben vroeger bij familie en als ze begonnen te bidden, dan zei wie is er aan bidden? Dan moest ik even kijken of die de man dezelfde was. Heel zijn stem werd zwaar en plechtig en gedragen. Die stem, die stond in dienst, die had een reuk van heiligheid. En dan zou de omgeving zijn, dat is een vrome man, heere. U ziet en kent ons hart, u kent dat wel. Dan denk je, waar is hij mee bezig? Welke machten hoor je daar spreken? Want je hoort de machten er doorheen. De vrome machten. Jezus zegt, onder de schijn van lang te bidden eten ze de huizen van de weduwen op. Ze zijn daarmee bezig. We weten niet veel hoe de fariseërs gebeden hebben, maar wat er van staat in de Bijbel is nou niet zo best. Jezus zegt, twee mensen gingen op naar de tempel. Niet waar? En waar waren ze mee bezig als je naar de tempel gaat? Hier staat, niet om zich aan de mensen te vertonen. Dat doe je op de pleinen en de straten. Maar als je naar de tempel gaat, dan ga je aan God vertonen. Dat is bidden, je aan God vertonen. En wat zei die fariseërs? die ene fariseer, die met die tollenaar samen opging naar de tempel. Hij zegt, ik ben niet zoals de anderen. En geen rover, geen onrechtvaardig mens. Ik ben geen erfbreker of zelfs niet als die tollenaar die daar staat te bidden. Ja, hij was rechtzinnig. Rechtzinnige mensen die kunnen zo echt iets recht voor de raap zeggen. Niet waar? Dat zijn eerlijke mensen voor een ander. Ja, maar ja, ik ben niet zoals hij. Dat is de onbeschoftheid van rechtzinnigen vaak. Want ze bemoeien zich met dingen waar ze helemaal niet mee te bemoeien hebben. Want die man die stond voor God. Die stond niet voor die fariseer. Ik vast 2 maal per week. Nou, doet het hem eens na. Ik geef 10e van al mijn inkomsten. Maar wat zei die tollenaar? O God, wees mij zondaar genadig. En de Heer die zegt, die ging naar huis. Rechtvaardig. Waarom? Hij ontving wat hij zocht. Die fariseer die kreeg niet wat hij zocht, want hij zocht niks. Hij kwam iets om mee te delen aan God. Maar die tollenaar die zocht vergeving van zonde. Hij zocht iets uit de onzichtbare wereld. De vergiffenis van schuld. Kijk, en dat kreeg hij. Want hij ging naar huis als een gerechtvaardigde toen hij zei, o God, wees mij zondaar genadig. Bidden is bezig zijn in de hemelse gewesten. Daar heb je de definitie. Je zult in geen enkel catechismusboekje lezen. Hè? Maar dat is voor ons heel belangrijk. Bidden is bezig zijn in de hemelse gewesten. Die moordenaar aan het kruis, die was bezig in de hemelse gewesten. En daarom kwam hij binnen. En wat zei de man? Heere, gedenk mij indien als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Nou, dat was de geweldigste troost die Jezus kon hebben. Iedereen die had hem in de steek gelaten en die man die sprak over een komend koninkrijk. Aan een man die uiterlijk onderging aan het kruis. Dat was het gebed van een moordenaar. En daarom werd hij gered. Waarom? Omdat hij bezig was in de hemelse gewesten. Die man die had het gesnapt. Die man die wist dat is niet een uiterlijke zaak, maar ik wil iets hebben van het koninkrijk gods. Fariseërs die baden op pleinen en synagogen, daar liep het publiek langs. En de Heer die zegt hier, het is geen openbare tentoonstelling, het bidden. Trek je terug. Ja, het gaat er niet om dat wij ons zouden schamen als wij bidden in het openbaar. Daar heb je ook mensen. Ze durven nog de ogen niet dicht te doen om de boterham in een restaurant op te eten. Hè, om een kort gebed te zeggen. Kijk, dat is natuurlijk een andere zaak. Dan is het angst. Hè? Maar als het moet, dan schamen we ons het bidden niet. Ik weet nog wat toen ik onder dienst kwam als militair. Ik was 19 jaar. En ik was de enige die voor mijn krib knielde. En niet omdat ik nou zo vroom was, maar ik dacht als ik het niet doe, Dan hoef ik het ook niet meer te proberen ook. Dan heb ik het verknoeid. Dus ik deed het maar. Waarom? Omdat ik me toch niet schamen wilde voor mijn geloof. Dat was dus voor mij meer. Het was geen om te laten zien. Jongen, hij bidt. Maar het was meer voor mij een manifestatie. Dan weten jullie gelijk wie ik ben. En ik heb er ook nooit geen last mee gehad. Want dat accepteert me wel. Trek je terug, zegt de Heer, in je binnenkamer. Je binnenkamertje. Staat letterlijk in je voorraadkamertje. Weet je wel, daar kan je zo goed de deur dicht doen naar je voorraadkamer. Die laat je niet openstaan. Ieder Oosters huis die had zoiets, zo'n bewaarplaats voor het eten. Nou, en de Heer zegt, ga daar nou maar zitten. En doe die deur die altijd zo goed dicht zit, doet die nou maar weer goed dicht. Dat je in het verborgen bent. De Heer die zegt, het gaat niet om de woorden, geen omhaal van woorden, zegt de Heer hier. Ze vertalen ook door gedachteloos praten. Dat doen de heidenen. Die hebben een heel aantal woorden nodig, want aan dat lange gebed hechten ze waarde. Dat is iets magisch. We zouden zeggen, dat is iets occults, dat lange gebed. Hoe langer, hoe beter. Daarom die gebedsmolens. Die draaien een paar duizend in een uur afgebeden. Dat is de lengte van het gebed, doet het. De bijnamen van hun goden, de erenamen, de eigen namen die ze allemaal opnoemen. De herhaling. Ik denk dan niet bij de heidenen, maar aan het oneindige aantal keren dat iemand een vader onsje kan bidden. Een onze vader, hè? Een vader onsje. Om maar niet te spreken van een weesgegroetje, want dan zit je helemaal op het occulte vlak. Want dat is een aanbidden van een gestorven vrouw, Maria. De omhaal van woorden. Er zijn mensen die zeggen, ik heb er 3 uur gebeden. Dan zeg ik, jongen, dat is een prestatie. Dan vraag ik altijd zonder in herhaling te vervallen. Dan moet je wel een goede, moet je wel alles goed op een rijtje hebben liggen. 3 uur te bidden. Zonder in herhaling te vervallen. Zonder, en zo vertalen ze het ook, omhaal van woorden, zonder te wauwelen. Dat is een platte vertaling. Zonder te wauwelen. Ja. Dan kun je iemands vindingrijkheid bewonderen. En zegt, jongen, wat heeft hij allemaal gezegd? Een woordenrijkheid. Hij zegt, het is niet nodig, de Vader die in het verborgen ziet. Hij die weet het wat je nodig hebt. God weet wat je nodig hebt. Je hoeft het de meus allemaal niet gedetailleerd te vertellen. Het staat in vers 8. Hij weet wat gij nodig hebt eer gij hem bidt. Vermijd het uiterlijke. Want het is een gemeenschap met God zelf die je zoekt. En alles wat het uiterlijke is, dat kan beletsels zijn. En ik denk aan die grote foto's van die godsmannen. Je ziet ze bidden met hun handen gevouwen. Je denkt, dat is een vrome man. En ze liggen geknield op zo'n stapel brieven. Niet waar? Want daar moeten ze voor bidden. Niet voor die brieven, maar voor de mensen die die brieven geschreven hebben. Ja. Dan liggen ze geknield en ze laten zich fotograferen. En dan zie je ze geknield liggen. En dan denk je, wat zou die zeggen? Jan, zet het toestel eens een beetje rechts. Maar Piet, ik heb nog niet genoeg brieven. Oh, je haalt er maar van het kantoor ook zakenbrieven, maar we er ook wel bij. Het zijn toch brieven en brieven. Als die stapel maar hoog is. Dan doe je er wat oude kranten tussen. Kijk, lang bidden, dat is mechanisch bidden. Dat is nou iets wat de Heer niet wil hebben. Ze zeggen wel eens, ik zou je op mijn bidlijst zetten. Nou, als ik de mensen die aan mij hebben gevraagd, wil je voor me bidden op een bidlijst moest zetten, dan had ik mijn hele agenda vol. Dan had ik een heel boek. Ja, wilt u voor mij bidden? Wilt u voor mij bidden? Ik heb er pas over geschreven, dus dat kunt u dan maar lezen. Wilt u voor mij bidden? Wilt u voor mijn tante bidden? Niet waar? Dan zeg ik altijd, is het mijn tante of is het uw tante? Niet waar? Ze liggen niet op mijn weg. Bidlijsten. Kettinggebed. Omhaal van woorden. Een kettinggebed, we bidden een hele nacht door. Nou, daar heet nou een kettinggebed. Dat is nou omhaal van woorden. Een ander, niet waar, die spreekt van een bidkuil. En dan stoppen ze de kinderen 2 uur in om te bidden. Ik noem het een valkuil. Kijk, onze vrijheid is, wij hoeven niet te bidden, maar wij moeten gemeenschap met de Heer hebben, want anders breng je er niks van terecht in je leven, in je boek geen overwinningen. Maar wij vermijden die uitwendige vormen en die voorschriften, want wij willen het wezenlijke hebben. Want of ik een kwartier bid, ja, wat zeg ik? Waar is die vrouw of die man mee bezig? Maar heb ik een paar minuten werkelijk gemeenschap met God en dring ik door in zijn heiligdom? Paulus zegt in alle tijden biddende in de geest. En dan niet mijn hoofdletter, want ik zal niet weten waarom die hoofdletter nodig is. Maar biddende in de geestelijke wereld. Huh? Bij elke gelegenheid. Bidden, bezig zijn in de hemelse gewesten. Bedenken de dingen die boven zijn. En dat kunnen de mensen niet. En als ze niet kunnen bedenken de dingen die boven zijn, dan gaan ze het accent leggen op de dingen die op de aarde zijn. En dan zie je dat zwaaien, en dan zie je dat vrome gezicht, en dan wordt het de stem wordt veranderd, en dan wordt het een vroom gedoe. Maar bezig zijn met de dingen die boven zijn, je verplaatsen in de hemelse gewesten, weet je waarom? Want dan ben je dicht bij je Vader in de hemel. Hoe meer je je verplaatst in de hemelse gewesten, hoe dichter je bij God bent. Want God komt niet tot ons, maar wij moeten tot God komen. Want er staat nader tot God en hij zal tot u naderen. Je zal eerst tot hem moeten komen. En je kunt tot hem niet komen op aarde, maar je moet je verplaatsen in de hemelse gewesten. En wij zijn dat ABC van Jezus kwijtgeraakt. De discipelen die zeggen, Heer, leer ons bidden. Ik kan het levende begrijpen, want wat al die mensen om hen heen deden, dat was geen bidden. Dat was een uiterlijke vertoning. De Heer die zegt tot zijn discipelen, te dien dagen zult gij in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat gij, dat ik de Vader nog voor u zal vragen. Zij zei, broeder, wil je voor me bidden? Jezus, ik zal nog geen eens voor je bidden. Kom zelf maar. Ik zeg u niet dat ik de Vader voor u zal vragen, want de Vader zelf heeft u lief. Hoort u het goed? Jezus zegt, ik bid niet voor je, doet maar rechtstreeks. Je hebt geen pastoor nodig, je hebt geen heilige nodig, je hebt geen broeder nodig. Je mag zelf gaan. Je mag zelf in die geestelijke wereld zijn. Jezus zegt, maar doe het dan maar in mijn naam. Want mijn naam, die is je gegeven. En in mijn naam, daar zit alle kracht in hemel en op aarde. En tot nu toe heb je niet in mijn naam gebeden, want ik had al die macht niet in hemel en op aarde. Maar na mijn verhoging, na mijn hemelvaart, heb ik die wel. Onthoud dat nu maar goed. En de overste, de macht van de overste van deze wereld is gebroken. Toen Jezus rondwandelde, toen was die overste, heette die nog overste deze wereld. Maar Jezus heeft nu alle macht in hemel en op aarde. Bid nu maar in mijn naam. En als gij iets bidt in mijn naam, gij zult het ontvangen opdat uw blijdschap vervuld worden. Altijd bidden en niet vertragen. Dat wil zeggen, volhardend in die vorm van gebed, bedenkt de dingen die boven zijn. Jezus zegt, waakt ten allen tijde biddende, opdat gij waardig mocht zijn te ontvlieden al deze dingen. Dus de Heer die verbindt dat waken aan het gebed, waakt ten allen tijde biddende. Je verplaatsen in een andere wereld. Dat je niet op laat jutten hier op aarde. Dat je niet laat intimideren. Dat je niet laat beangstigen. Maar dat je gedachten naar boven gaan. En zeggen, ik ben bij de troon van de Vader. En ik mag hem rechtstreeks aanspreken. Met mijn Vader die in de hemel is. En God ziet het geloof van onze gemeente. God weet de beweegredenen waarom wij bidden. En dat wij bidden volgens zijn woord. Die vraagt van ons niet of we nachten doorbidden. Als we het doen, dan zullen we het spontaan doen. Wij zullen onze lofliederen dan doen opreizen tot zijn eer. En maar als je bidt, dan moet je bijzonder goed zijn woord kennen. Want dat bezig zijn in de hemelse wereld, dat is door het gebruik van zijn naam en van de naam van Jezus en van het woord Gods. Bidden, dat doen geestelijke mensen, want ze moeten in de geestelijke wereld zijn. Bidden is niet klagen. Heer, wilt u me alsjeblieft genezen? Heer, wilt u dit doen? En Heer, wilt u dat doen? Want je hoeft God niet te vermurwen. Het is geen kwaaie God. We hebben het vanmorgen gezongen al. God is goed. Maar bidden, dat is de Bijbel als je richtsnoer gebruiken en zeggen, Heere, u hebt het gezegd. Die weduwe die zegt, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij deed net of hij het niet hoorde. En dan maar doorgaan. En die zegt, je volhard maar, want je krijgt het. En je wordt er nog sterk door ook. Want ik heb het je gezegd. En ik heb het je beloofd. Doe mij recht. Er zijn mensen die als ze bidden, dan gebruiken ze vaak het woordje wij. Wij komen tot u. Ja, als we hier in de gemeente zijn en we zeggen, Heer, wij komen tot u, dan verbind ik mij met de gemeente. En dan mag ik rustig zeggen, wij komen tot u. En als ze dadelijk een kind brengen om voor de bediening, dan zeggen ze, Heer, wij bidden tot u. Waarom? Want wij zijn de spreekbuis van een hele gemeente. Maar als iemand zijn zonde kon beleiden, dan moet hij zeggen, ik. Ja. En als iemand thuis voor zijn kind bidt, dan zegt hij, ik bid. Moet hij niet zeggen, wij. Ik hoop dat wij, dat kan nog wel eens vroom overkomen. En niet dat ik tegen dat wij ben, maar je moet goed weten wanneer je wij zegt en wanneer ik zeg. Daar zit verschil tussen. Wij danken. Wij mogen een dienst eindigen met zeggen, wij danken u, Heer. Dat is heel duidelijk. Dan hoef je niet te zeggen, ik dank u, Heer, want dan word je individualistisch. Maar dan doe je het gemeenschappelijk. Maar als je thuis bent, zeg je, ik kom. En doe het met je vrouw, dan zeg je, wij komen. En zo wil de Heer dat we ons losmaken van de oude manieren. Van de oude liturgieën. En wij leren onze kinderen bidden. bewust iets bijbrengen. En anders, ja, dan zeg je, jong geleerd, oud gedaan, hè. Ja, ja, wat leer je misschien? Een gewoonte. Ja, een gewoonte leren. Een gewoonte overnemen. Ja, zonder het erbij na te denken. Heren, zegen deze spijzen, amen. Dat is een gewoonte overnemen. En ik wil dat helemaal niet wegnemen, die gewoonte, hoor. He? Maar je zult ze toch ook nog wel moeten leren. Heer, ik dank u dat u me vandaag bewaard hebt. Voor dat en dat. He? En als er een ziek is, heer, ik bid u. Ik wil ook eens aan mijn broertje denken of aan mijn zusje dat ziek is. En dan leer je bewust bidden. Al doe je het heel simpel. Maar als gewoonte nemen. He? He? Heer, maak mij vroom dat ik in de hemel kom. Ja, dat... Dat is zonder inhoud. En dan dit. Als je niet in de binnenkamer kunt bidden. Dan wordt het een gevaar als je het wel in de gemeente doet. Ik hoop dat u het begrijpt. Want de binnenkamer. Wat je hoort, zegt Jezus, in het verborgen. Dan moet je op de daken prediken. Breng dat maar in de gemeente. Wij schamen ons niet om op straat te bidden. Helemaal niet. Dus met evangelisatie zullen we ons daar helemaal niet voor schamen. Hè? Maar wij doen het met de kracht die we krijgen in de binnenkamer. En dan zijn we in de hemel bezig, en ook als gemeente, voor onze zieken en voor degenen die bij ons zwaar aangevochten worden. En dan zullen we tot een eenheid moeten groeien in dat gebed. In dat geloof dat de Heer een waarmaker is van een woord. Dat we niet woorden herhalen, maar dat we bezig zijn om die kracht te vinden. En de duivel, die wil dat verhinderen. Maar wij gaan die duivel te lijf. En we zeggen, hier in die hemelse gewesten moeten we de overwinning behalen. En als iemand dan ziek is, dan weten we dat het gevolg is van machten, hoe dan ook. Al is het maar een ongeluk, maar de duivel zit erachter. Achter de macht van de griep, dan zeg je, ja, het is het weer ervoor, maar de boze zit erachter. Maar bij geesteszieken zit ook het weer erachter. Dan zeggen ze, het vallend blad. Ja, ja. En daarom zijn ze zo moeilijk en zo lastig. Ja. Dus dan zie je dat hij ook in de natuur werkt. Want in het vrederijk, dan zal dat vallend blad de mensen niet onrustig maken en opjutten. De Heer zegt, bid dat je niet in verzoeking valt. Want die duisternis, die valt op je aan, dat weten we. En hij zal nog wel feller op ons aanvallen. En dan moeten wij leren staan als gemeente van Jezus Christus. Wij moeten overeind blijven. Door ons gebed. De Heer die zegt, bid maar dat je niet in verzoeking valt. Dat je niet zegt, hey, nou geef ik het op, dan laat ik het maar los. Maar ik ga door met onze Heer. Amen. Heer, wij danken u dat we weer uw gedachten hebben mogen beluisteren, Heer. Dat is heerlijk. Heer, gij hebt ons vanmorgen weer ergens bovenuit getild. Heer, boven het lage. Boven het gelijkvloerse. Heer, we zijn omhoog getrokken. Heer, naar die wereld waar gij zijt. En daar is het goed. Heer, want gij wilt dat wij geestelijke mensen worden. Sterke mensen. Heer, ik bid u met mijn broeders en zusters, Heer, dat wij als een gemeente een geestelijke gemeente worden. Heer, wij zoeken het niet in de natuurlijke wereld. Heer, wij willen ook wel graag een mooi gebouw hebben. We brengen het maar voor u als een natuurlijke nood. Heer, wij willen ook graag een vergaderzalen hebben, Heer. U weet het. Heer, gij zegt, zoek eerst het Koninkrijk Gods en al het andere zal u toegeworpen worden. Heer, dan willen we ook graag onze handen ophouden als dat komt. Heer, wij bidden u, wees met ons. Heer, zodat wij sterk zijn in de strijd die we hebben te strijden. Heer, en dan willen we elkaar ondersteunen. Heer, dan willen wij bidden met degenen die zwak zijn. En we willen zijn in de hemelse gewesten. Met u. Amen. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest die in ons woont, zij met ons allen. En hij leidde ons door zijn geest. Ook deze week. Wij zegenen elkaar, Heer, tot een volkomen herstel. Naar de inwendige mens en naar de uitwendige mens. In uw naam. Amen. Amen.